Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we nu uit Psalm 118, het achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Hou door haar kracht Gods volk in stand. Psalm 118, vers 8. Gods woord zal ons gelezen worden uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 27e hoofdstuk, de versen 45 tot en met 66. Matteüs 27, de versen 45 tot en met 66, maar vooraf van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2 en dan de paragrafen 1 tot en met 5.
God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden. Welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die, opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Deze dood van de Zonen Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden. Van oneindige kracht en waardigheid, overvloedelijk genoegzaam, tot verzoening van de zonde der ganse wereld. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die dien geleden heeft, niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zonen Gods, van eenzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn Gods en van de vloek die wij door onze zonde verdiend hadden. Voorts is de belofte des evangelies dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. Lezen we nu Matteüs 27 vanaf vers 45. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elia. En daar stond een van hen toelopende, nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden en de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofd van over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods Zoon. En aldaar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen, onder de welke was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder der zonen van Zebedeus. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef, het lichaam nemende, bond hetzelfde in een zuiver fijn lijnwaad en legde dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had. En een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg. En aldaar was Maria Magdalena en de andere Maria zittende tegenover het graf. Des anderen daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderen de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus en zeggende: Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levende gezegd heeft: na 3 dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd worden tot de derde dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem en zeggen tot het volk: Hij is opgestaan van de doden. En zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zeide tot aan lieden, gij hebt een wacht, gaat heen, verzekert het gelijk gij het verstaat. En zij heengaande verzekerde het graf met de wacht, de steen verzegeld hebbende.
Gemeente, de collectezang is Psalm 68, vers 1, 4 en 16. De Heer zal opstaan tot de strijd. O God, toen gij met majesteit en gij koninkrijken zingt Gods lof. Het zijn de versen 1, 4 en 16 van Psalm 68. Er wordt gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, met Gods hulp willen wij Gods woord preken op deze Goede Vrijdag. Vanuit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 27e hoofdstuk. En dan de versen 51b tot en met 53. Matteüs 27, vers 51b tot en met 53. En de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding kwamen ze in de heilige stad en zijn velen verschenen. Goede Vrijdag tekenen rond Golgotha. Daar gaat het over vanavond. Goede Vrijdag tekenen rond Golgotha. Een teken op de aarde. Vers 51b, en de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. Een teken in de graven, vers 52, en de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. En ten derde een teken onder de mensen. Vers 53, en uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding kwamen ze in de heilige stad en zijn velen verschenen. Dus Goede Vrijdag tekenen rond Golgotha, een teken op de aarde, een teken in de graven en een teken onder de mensen. Het is vandaag Goede Vrijdag. En waar denken we dan aan op deze Goede Vrijdag? Wel dat er jaren geleden een vrijdag was. Waar de Heere Jezus Christus is gestorven. En we hebben zojuist gelezen hoe Matteüs dat beschrijft. In vers 50 lezen we: en Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. De Heere Jezus is gestorven en hij wordt daarna begraven. Hij heeft zijn offer gebracht. Hij heeft de prijs betaald. Dat is Goede Vrijdag. En dan gebeurt er iets. Dan zijn er tekenen. En die tekenen die beschrijft Matteüs ons heel uitgebreid. Matteüs noemt zelfs 4 tekenen. Eerst over dat voorhangsel in de tempel, jongens en meisjes, dat scheurde van boven naar beneden. En dan komen die andere tekenen die Matteüs er nog bij noemt. Tekenen rond Golgotha. En die 3 tekenen, die willen we vanavond overdenken. Een aardbeving en de opstanding en de verschijning van de heiligen in de heilige stad. Marcus en Lucas beschrijven ook dat eerste teken, dat teken in de tempel van dat voorhangsel. Maar die andere 3 tekenen, dat is alleen maar door Matteüs beschreven. En we willen daar vanavond op deze Goede Vrijdag bij stilstaan. Let op die Goede Vrijdag tekenen. Want deze 3 tekenen rond Golgotha, aardbeving, opstanding, verschijning, staan er ook niet voor niets in Gods woord. Die tekenen willen ons op Goede Vrijdag iets leren. En die willen ons ook aansporen. Ook jullie, jongens en meisjes, kinderen vanavond in de kerk. Het gaat ook over jullie hart en jullie leven. Maar gemeente, dat het voor ons hier en thuis of waar dan ook in het meeluisteren, deze Goede Vrijdagpreek zou mogen zijn tot bekering, tot oefening ook van Gods kinderen en tot vertroosting van het hart. Want achter deze tekenen staat eigenlijk een uitroepteken. En welk uitroepteken dan? Nou, wat we in het volgende vers lezen. Wat die hoofdman zegt, waarlijk, deze was Gods zoon. Een teken op de aarde. En de aarde beefde, dat is ons eerste punt. Matteüs beschrijft dus 4 tekenen. Teken in de tempel en dan 3 tekenen rond Golgotha. En zie, zo begint vers 51. Dan hebben we gelijk iets van Matteüs. Matteüs zegt dat nogal eens vaak hè, in zijn evangelie. En zie, let daarop. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën. En dan gaat het nog verder. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En hier dat eerste Goede Vrijdag teken rondom Golgotha. Een aardbeving, een teken op de aarde. De aarde beeft en schudt. Het is een gewone aardbeving geweest. Zoals aardbevingen meer voorkomen op de wereld. Pas nog, Myanmar. Maar ook op andere plaatsen. En dan drukken wij dat uit in een getal. En hoe hoger dat getal ook, hoe zwaarder de aardbeving. Dat drukken wij met een getal uit op de schaal van Richter. Wij weten dat niet hoe dat hier geweest is. We weten ook niet hoe uitgebreid deze aardbeving is geweest. Er zijn verklaarders, en dat is met al deze versen zo, gemeente, die hebben zo soms hun eigen mening daarover. He, Golgotha rond Golgotha in ieder geval. Of dat het hele land is geweest of mogelijk nog andere landen. We weten het niet. De aarde beefde. Dat is het belangrijkste. Dat schrijft Matteüs. De aarde beefde. En de steenrotsen scheurden. Ja, natuurlijk, jongens en meisjes, die steenrotsen. Vanwege die aardbeving, vanwege dat beven is er ook dat scheuren. Dat gebeurde er. Nu gaan we eens kijken, wat betekent dat nu eigenlijk? De aarde beefde. De aardbeving hier. Verschillende dingen. We weten dat het op Pasen, een paar dagen later, beeft de aarde ook. Kijk maar in hoofdstuk 28, vers 2, en zie, er geschiedde een grote aardbeving. Dus je zou kunnen zeggen, gemeente, dat Goede Vrijdag teken, dat is eigenlijk ook een paasteken. Een voorteken eigenlijk hier. En dan leer je daaruit dat die heilsfeiten bij elkaar horen. Kerst en Goede Vrijdag en Pasen en Hemelvaart. En ook de wederkomst, heilsfeiten. Gestorven en opgewekt, dat hoort bij elkaar. En de aarde beeft met Goede Vrijdag en de aarde beeft straks ook met Pasen en zal straks ook beven bij de wederkomst. En al die heilsfeiten hangen samen en die heilsfeiten vormen het fundament voor Gods gemeente. Want Christus is geboren, Christus heeft geleden, Christus is gestorven, begraven. Ja, wat meer, is ook opgewekt. Hij is naar de hemel gevaren, hij zit aan de rechterhand van de Vader en hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Het is ook een bevestiging op Goede Vrijdag. Wat gebeurt er? Jezus geeft de geest. Vers 50. En zie, het voorhangsel scheurde. En de aarde beefde. En de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend. En ze zijn verschenen in de heilige stad. Allemaal bevestiging van dat werk van Christus. Christus werk. En dan mag ik het zo eens zeggen. Dan zegt de aarde, de schepping eigenlijk, amen. Op Pasen zegt God de Vader amen op het werk van zijn Zoon. Mijn Zoon, de prijs die u betaald heeft op Goede Vrijdag, daar vind ik volkomen genoeg in. Amen, het is voldaan. En hier zegt de aarde als het ware al amen. God laat die aarde beven. Amen. Het werk van Christus op Golgotha, het is volbracht. Het is ook een herinnering. We hebben net Psalm 68 gezongen. Die psalm, toen gij lang Parans woeste grond, hun voortocht schokte de aarde in het rond. Ik las in de kruistriomf van vorst Messias, Hellenbroek. Hij zegt, Sinaï beefde toen de engel van het verbond, de engel des verbonds. Dat is de Heere Jezus, de woorden des verbonds bekend maakte. En Golgotha beeft als de middelaar van het verbond. De woorden van dat verbond bevestigt. En zo is het. Het is een verwijzing. Het is eigenlijk zomaar een lijn van het Oude naar het Nieuwe Testament. En de aarde beeft vanwege die grote engel des verbonds en die middelaar des verbonds, van dat genadeverbond. Het is hier ook heel belangrijk keerpunt in de geschiedenis, in de heilsgeschiedenis. En met de geboorte van Christus, maar zeker met de dood van Christus, de opstanding, straks ook hemelvaart, Pinkster, dan komt er een nieuwe bedeling. Een nieuwe tijd, eigenlijk een nieuwe tijd ook van het genadeverbond. En dat wordt ingeluid door de tekenen van duisternis en aardbeving en het splijten van de rotsen. En alles wijst heen naar het einde van de tijd. Nu komen de laatste dagen. En de aarde schudt en de rotsen scheuren. En de schepping, ja, de schepping ziet uit naar de openbaring der heerlijkheid der kinderen Gods, naar de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Eigenlijk trekt er een siddering door de aarde. O, dan is het als het ware dat die aarde zegt, maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. O, Goede Vrijdag ziet uit naar de wederkomst en het gehele schepsel zucht. zien we er ook zo naar uit. Want het werk van Christus, dat is toen gebeurd. Maar het ziet op dat werk van Christus wat dan doorgaat totdat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde er is. Dat is een boodschap voor ons. Gemeente, de hele aarde is er ook bij betrokken. Ja, de aarde was erbij betrokken toen Adam in de zonde viel. Hè? Die eerste mensen, Adam en Eva. En Eva gaf van die vrucht en Adam at. En toen heeft de hele aarde gemerkt dat er gezondigd was. Want het aardrijk is om uwentwil vervloekt. En nu is dat werk van de zaligmaker ook op de aarde gebeurd. Nu is de zaligmaker vanuit de hoge hemel naar deze lage aarde gekomen om de zonde van zijn volk op zich te nemen. En nu heeft hij die prijs betaald en de aarde schudt. En nu zullen er veel mensen op deze aarde mogen delen. Dat was al in het Oude Testament. Maar ook in het Nieuwe Testament. En zal wezen straks een schade die niemand tellen kan. En die zullen op deze aarde mogen delen in dat werk van de zaligmaker. Aardbeving heeft ook altijd iets met een oordeel te maken. Met het gericht, met de jongste dag. Als de aarde beefde, je leest dat bij Flavius Josephus, die geschiedschrijver, dat de Joden dan altijd wel aan een oordeel dachten. Vanuit het Oude Testament is dat ook wel duidelijk. Een aardbeving, dat was een oordeel. En zo is dat sterven van Christus een oordeel voor de vijanden. Dan wordt de aarde als getuige opgeroepen tot een oordeel van de, geroepen tegen de hardheid van het volk, Calvijn. En straks zal dat Joodse volk het ondervinden. Wij moeten er maar niet boven staan, toch? Want wij zijn ook zo hard. Van nature. Dan staan wij toch niet boven dat Joodse volk. En dan is er nog wat. De prediking, de volgende, het werk van Jezus zet eigenlijk alles in beweging. Jezus sterft, gemeente, en de aarde gaat schudden en de rotstenen die scheuren. Eigenlijk scheurt als het ware alles open. En nu mag dat evangelie van verzoening op deze aarde in al zijn rijkdom en heerlijkheid, dat evangelie van die gestorven Christus, die leeft in eeuwigheid, zal mogen worden verkondigd. Dat is een goede boodschap. Vanwege dat sterven van Christus aan dat middelste kruis. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En nu naar je hart, gemeente. Op deze goede vrijdag. Jezus sterven beweegt de aarde. Nu begrijpen we waarom Psalm 118 vers 8 als eerst op het bord stond vanavond. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houd door haar kracht Gods volk in stand. Er is een nieuwe tijd gekomen. De tijd van het Nieuwe Testament. De hardste rotsen scheuren open en zelfs harten worden geopend. Dat was onder het Oude Testament al. Toen was dat toch ook al. Of niet, kinderen? Dan werden mensen bekeerd. Jullie weten een heleboel namen van bekeerde mensen in het Oude Testament. Maar in het Nieuwe Testament zal dat over deze hele aarde gaan. Nog even, dan is het Pinksteren. Dan zal de Heilige Geest worden uitgestort door de Heer Jezus Christus en die zal gaan werken wereldwijd. En de eerste die staat daar al bij dat kruis. Als hij die tekenen ziet, de aardbeving en de dingen die geschied waren, ze werden zeer bevreesd, zeggende waarlijk deze was Gods Zoon. Dan gebeurt het zelfs bij een beul van het kruis, zegt de oude dominee P. Honkoop in een preek over dit gedeelte. Bij een beul van het kruis. De grootste beul kan nog zalig worden. En heidenen zullen zalig worden, gemeente. Beven en scheuren ons eerste punt. Ik zou je willen oproepen, zoek toch die kracht van des Heeren sterke rechterhand. Dat offer van Christus is gebracht. De aarde beeft. We hebben die kracht van boven nodig. Wil dat offer van Christus persoonlijk voor ons waarde krijgen. Wat is het ook een aangrijpend teken. Nahum zegt, een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een ijverig God en een wreker is de Heere. En de Heere, een wreek aan zijn wederpartij, daar zijn hij behoudt de toorn aan zijn vijanden. Wie zal voor zijn gramschap staan? En wie zal voor de hittigheid zijn storens bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur en de rotstenen worden van hem vermorzeld. Hier spreekt de aarde. Hier spreken de stenen als het ware op Goede Vrijdag. Weet je wat die aarde, die bewegende aarde zegt? Weet je wat die splijtende rotsen en stenen zeggen? Die rotsen, die stenen, die zeggen, de Heere houdt de schuldigen niet onschuldig. Kijk eens naar de vijanden op deze Goede Vrijdag. Die staan daar bij het kruis, onverschillig en lasterend en spottend en verwijtend en verachtend. O, blijf toch geen vijand, gemeente, blijf toch geen vijand. Dat is eigenlijk de boodschap van die bevende aarde. Want de Heere is een wreker, een ijverig God, zeer grimmig. Het teken van de aardbeving is ook een spiegelend teken. We kunnen ons erin spiegelen. Die hele aarde, die hele schepping is erbij betrokken. Ben je er ook bij betrokken vanavond, bij deze Goede Vrijdagdienst? Of zitten we zo even wat onze tijd uit te zitten? En dat we even opschrikken. Oh ja, waar ging het vanavond ook alweer over? Wat moet er nu gebeuren om erbij betrokken te raken, jongeren? Uiteindelijk heb je dan nodig, hebben wij dan nodig het werk van Gods Heilige Geest, van Gods Geest, de Heilige Geest. Jazeker. Want de zonde die kwam op deze aarde door ons, mensen, Adam, Eva. Toen kwam de zonde op deze aarde en nu beeft de aarde op Goede Vrijdag. Werd die zonde op aarde ook al eens onze zonde? Want soms kun je over zonde praten en zonde denken, dan gaat het eigenlijk over de buren. Of over mensen een straat verder. Maar de zonde van deze aarde en op deze aarde, dat is mijn zonde. Adams zonde, dat is mijn zonde. De aarde beweegt. Gemeente, mag ik eens vragen, is ons hart al bewogen? Werd ons hart al bewogen? Hier scheuren de steenrotsen. Werden onze zielen al gescheurd in de droefheid naar God? Dat we die zaligmaker hebben verworpen en veracht. Hebben we al geklaagd over onze zonden. En ze zullen hem zien welke ze doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouw klagen. Als over een enige zoon hebben wij al leren klagen. Maar hebben we in onze nood en verlorenheid ook al mogen belijden? Waarlijk, deze was Gods zoon. Aan het einde van ons eerste punt wil ik samen met dominee Hellenbroek de toepassing aan uw hart, aan jullie hart leggen. Hellenbroek zegt bij deze preek, leer met de bevende aarde te beven. Gemeente, leer met de bevende aarde te beven. Heere, leer mij dat beven. Want ze zullen al bevende komen tot de Heere en tot zijn goedheid. We mogen er nog zijn in het lieflijk heden van genade. In de wel aangename tijd. Misschien is de laatste Goede Vrijdag wel. Dat we dat evangelie van Goede Vrijdag mogen horen. Of dat we dat evangelie van Goede Vrijdag mogen preken. En dan gaat het erom, heb ik nu deel aan dat offer van Christus. Een teken op de aarde. En dat schepsel dat ziet uit naar de heerlijkheid der kinderen Gods. Mag er in ons hart ook al een uitzien zijn. O, leer op deze Goede Vrijdag. Leer toch te beven voor God. O God, schenk uw geest die mij dat leert. We gaan naar het tweede punt. Een teken in de graven. Want dat lezen we in vers 52. En de graven werden geopend. En vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Dat is ook een gevolg van die aardbeving natuurlijk. Je ziet het zomaar gebeuren, hè? Die aardbeving en dan die splijtende, die scheurende rotsen. En dan gaan de graven open. Er zijn natuurlijk weer andere graven dan wat wij, dan de graven die wij kennen, dat is in alle landen weer wel wat anders, de graven. Daar had je natuurlijk die rotsgraven, zoals de Heere Jezus in een rots werd begraven, in zo'n rotsgraf. Hè? En zo werden de mensen in de rotsen, in de spelonken, begraven. En nu scheuren die rotsen en komen die graven, gaan die graven open. Dat is het tweede teken rond Golgotha. De opstanding, want er staat er vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Jezus wordt neergelegd in het graf. Vers 60. Maar we lezen nu al dat de graven van vele heiligen opengaan en dat ze opstaan uit hun graf. Wie zijn die heiligen? Het zijn geen goddelozen. Staat hier heiligen. En als we in de Bijbel lezen van heiligen, dat zijn dan Gods kinderen. Daar is natuurlijk ook al wel, daar zijn wat verklaarders ook die zeggen wie die heiligen geweest zijn. Er wordt soms wat verschillend over gezegd. Ik sluit me aan bij die verklaters die zeggen dat dat heiligen zijn geweest die nog niet zo heel lang overleden waren. Want immers komen straks in de heilige stad en dan verschijnen ze aan de mensen en die mensen herkennen hen. He, mensen die herkend worden daar in Jeruzalem, dus die daar in de omgeving rond Golgotha, Jeruzalem, bekend waren. Zijn verklaarders die wijzen bijvoorbeeld op Simeon en Anna, Zacharias, Elisabeth, kinderen van God, die eigenlijk nog wel herinnerd konden worden. Vele lichamen der heiligen, het waren er niet zomaar een klein groepje, het waren er velen. Ja, wat is dat nu weer? Dat tweede teken, dat is ook een voorteken. Want kijk nu eens even een bladzij verder op Pasen. Wat gebeurt daar? Aardbeving, opstanding en ook verschijning. Dus deze drie Goede Vrijdag tekenen, punt 1, punt 2, punt 3 van de preek, zijn eigenlijk ook paastekenen. Want straks wordt dat als het ware vervuld in de Heere Jezus. Dan is er ook een aardbeving en dan staat Hij op en dan gaat Hij verschijnen. En hier lees je het al van die heiligen. Dan is hier eigenlijk al de eerste lichtstreep van Pasen aan de horizon. Jezus is wel gestorven, maar Hij zal leven. Hij zal opstaan uit de doden. In dat sterven ligt van Jezus ligt het leven. Jezus dood doet de doden opstaan. Calvijn zegt zo mooi, de Zoon van God ging de kerker van de dood binnen. Niet om er opgesloten te blijven, maar om allen die er gevangen gehouden werden uit te leiden. Hij wordt daar neergelegd in het graf om anderen uit het graf te gaan verlossen. Om geestelijk dode mensen te doen horen de stem, zijn stem. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En om straks aan het einde van de tijden met een geroep, hè, als die stem van de archangel klinkt en dan de doden geoordeeld zullen worden, dan zal die zaligmaker zijn kinderen opwekken uit het graf. Ja, dan zullen alle mensen opstaan, maar het gaat nu even over de zalige opstanding van Gods kinderen. Hij is de levensvorst. Hij is wel gestorven aan het kruis op Goede Vrijdag hier. Jezus met een grote stem roepende gaf de geest. Maar hij sterft om straks op te staan. Hij sterft om eeuwig te leven. Want de levensvorst wordt in zijn graf gelegd. En nu is dat zo duidelijk als Matthäus schrijft. Kijk nu eens wat er gebeurt. Die aarde beeft, die steenrotsen scheuren en de doden, ze worden opgewekt, de heiligen. Gods kinderen, een grote groep van Gods kinderen wordt hier uit hun graf opgewekt. Dat Goede Vrijdagteken is een overwinningsteken. Jezus zal niet in de dood blijven. Hij straks op Pasen uit het graf en zij ook al uit het graf. Zij zullen opgewekt worden. Dat is het opwekken tot een nieuw leven. Hun opstanding uit de doden is ook zeker. Hè? Hun opstanding tot een nieuw leven. Hè? Hun bekering zou je zeggen. Hun opwekking uit de geestelijke doodstaat. Maar ook hun opstanding op de jongste dag is zeker. Wat een boodschap op Goede Vrijdag. De gestorven Jezus zal de levende blijken te zijn. De koning leeft. Zo mag je elkaar toeroepen, ook op Goede Vrijdag. Als we de dood van Jezus, het sterven van Jezus overdenken. De koning leeft. Uw heilige wordt wel in het graf neergelegd, maar hij zal daar geen verderving zien. Hij zal opgewekt worden op de derde dag. Jezus sterft en staat op. Gods kinderen leren hier ook sterven en opstaan. Een stervend leven en ook een opstanding van de nieuwe mens. Een afsterving van de oude mens. Een opstanding van de nieuwe mens. En ze gaan straks sterven, begraven worden. Om straks ook eeuwig naar lichaam en ziel te leven. Wat ligt er dan een glans op deze Goede Vrijdag over deze bladzijde van Gods woord. Dan schrijft Matthäus het op. Die oud-tollenaar, jongens en meisjes, die zijn tollenaarsboek dicht heeft geslagen en die nu het evangelieboek mag openen. Mijn Joodse vrienden, mijn Joodse lezers, lees nu eens wat er gebeurt. Ik mag het je opschrijven. De graven werden geopend en vele lichamen van de heiligen werden opgewekt. Ja, dat is een voorspel van de opstanding van de rechtvaardigen. Wat staat er in het Oude Testament, het laatste vers van boek Daniël? Ga heen tot het einde. Gij zult rusten en opstaan in uw lot. In het einde der dagen, het wordt vervuld hoor, vanwege Jezus sterven. Het is een overwinnend teken. Want gemeente, nu moeten we toch weer naar het hart toe. Hè? Het is een overwinnend teken, ook bij het tweede punt. Door het sterven van Jezus staan de doden op. Jezus, de gestorven zaligmaker, hij is de overwinnaar. Hij verdrijft de dood. En gemeente, nu mag ik je preken op deze Goede Vrijdag, ook aan de hand van dit woord. Nu kun je zo dood niet zijn, of er is door Jezus het leven mogelijk. Je kunt nog levend worden door Jezus. O, dan liggen we van nature, zoals we geboren zijn, allemaal dood, geestelijk dood in ons zondegraf. Dan is er voor niemand vanuit onszelf enige verwachting. Maar dit woord dat zegt, er is verwachting vanwege Jezus. Daar is verwachting, want de ure komt en is nu. Dat de doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat zou vanavond op deze Goede Vrijdagavond, onder deze Goede Vrijdagpreek kunnen gebeuren. Iemand die als een geestelijke dode hier naar binnen is gekomen. Die gescheiden is van Gods gunst en van zijn gemeenschap. Maar die vanavond voor het eerst iets van dat leven mag gaan ervaren. En wat ga je dan ervaren? Werkelijk dat je dood ligt door de misdaden en de zonden. Dat er uiteindelijk van ons helemaal niets goeds te verwachten is. Dat je gaat roepen, o God gena, o God gena. En dat is nu ook zo nodig om dat te leren. Wil er ook plaats komen voor dat offer? Want nu wordt hier alles zo, dat offer gepreekt op Goede Vrijdag. Want nu heeft Jezus met een grote stem de geest gegeven. Hij heeft zijn offer gebracht. En daarom hebben we een paar artikelen, paragrafen van hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels gelezen. Dan staat zo over dat offer van de Heere Jezus Christus. Dat offer, dat is nu toch alles. Door dat offer kunnen dode zondaren, geestelijk dode zondaren, levend worden. O, dan is de dood van Christus het enige offer. O, dan mag op Goede Vrijdag gepreekt worden. En dan is er zo'n breedte in dat offer. O, dan zeggen onze Dordtse vader, en dat is overvloedig genoegzaam, voor de zonde van de ganse wereld, tot verzoening van de zonde der ganse wereld. Weet je wat dat betekent, gemeente? Als de hele wereld zalig zou moeten worden, dan ligt er in dat offer van Christus genoeg. Dan ligt er in dat offer alles. O, dan zouden er wel 1000 werelden zalig kunnen worden door dat offer van Christus, wat hij op Goede Vrijdag heeft gebracht. Maar gemeente, dan wordt er ook zo dat diepte van dat offer getekend in die Dordtse leerregels. Als we dan hebben gelezen dat het vergezelschapt is geweest met het gevoel van de toren Gods en de vloek der zonde. O, dan is dat zo een diep, zo'n groot offer geweest. En dan is dat zo'n ontzaglijke diepte voor de middelaar geweest. Dat is vergezelschapt geweest van die toren Gods. Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? God van God verlaten, wie kan dat toch verstaan? O, dat is zo'n ontzaglijke diepte geweest, maar dat moest gebeuren, want anders kon dat niet, want zijn gerechtigheid vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit gedaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen aan lichaam en ziel gestraft worden. En we zullen die straffen nooit kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. En u heeft Christus dat ook willen voldoen. Hij heeft aan die gerechtigheid van God genoeg gedaan. Hij heeft dat recht der wet vervuld. Hij is in onze plaats, zeggen die Dordtse vaderen, een zonde en vervloeking aan het kruis geworden. Dat is nu dat offer van Goede Vrijdag. En dan ligt er ook zo'n ruimte in dat offer. Als die Dordtse vaderen zeggen dat die belofte van het evangelie verkondigd mag worden. Dat een ieder die in die gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven. Maar het eeuwige leven zal hebben. En dat die belofte van het evangelie gepredikt moet worden. Zonder onderscheid, verkondigd en voorgesteld. Overal waar God naar zijn welbehagen dat evangelie zendt met bevel van bekering en geloof. Gemeente, we zitten niet vrijblijvend vanavond in de kerk. En je zit ook niet vrijblijvend mee te luisteren vanavond. Het gaat over dat offer van de Heere Jezus Christus. Dat ene offer. En zonder dat offer zal het niet gaan, mensen. Zonder dat offer, als je daar niet in deelt, dan ga je voor eeuwig verloren. O, de Dordtse vaderen hebben het over Gods toren en Gods vloek. En hoe zul je toch ooit zonder dat offer het maken in de eeuwigheid? Maar nu wordt dat offer nog gepredikt. Ja, dan wordt dat evangelie nog gepredikt. Dat een ieder, wie hij of zij dan ook is, of je nu jong bent of oud bent, welke zondaar we ook zijn, waar we dan ook zouden wonen, maar dat een ieder die in die gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, maar dat eeuwige leven zal hebben. Als je aan dat offer voorbij gaat, ook weer op Goede Vrijdag, en je zegt misschien zo, ja, ik heb het eigenlijk niet nodig. We komen niet als een verloren zondaar tot de zaligmaker. Dan zullen we in de dood blijven. En dan zul je de eeuwige dood straks moeten sterven. Dat zal toch verschrikkelijk wezen. Onder de prediking van Gods, van dat offer van Christus. Om dan verloren te moeten gaan. Om eigen schuld. Maar wie tot dat offer vlucht, in de nood en in de ellende van zijn of haar leven, die zal toch dat eeuwige leven hebben. O, kijk dan nog eens naar vers 52. Daar werden er uit de graven opgewekt. En als je nu hier zit, of misschien van een hele andere plaats te luisteren, en je zegt, er is niemand zo dood als ik. O, hoe kan ik nu ooit nog zalig worden op deze Goede Vrijdag? Dan kan de wereld nog zalig worden, maar ik kan niet meer zalig worden. O, dan wordt dat nood in je leven. Maar dan wordt dat evangelie je nog gepredikt. Dan wordt dat offer je nog verkondigd als dat enige offer waarvoor je zonden kan gelden. Wat een versterkend teken is dit ook geweest. Calvijn zegt, hier wordt de verwachting van de godzaligen versterkt. Want nu mogen die godzaligen, dan mogen Gods kinderen zien, moet je eens kijken. En dan worden daar mensen opgewekt uit de doden. En dat is voor hen een bevestiging geweest. Ja, maar die opstanding der doden, die zal zeker komen. Het is hier een weldaad, zegt Calvijn, waar enkelen in delen, hè? Wat van die heiligen daar bij Jeruzalem. Maar die weldaad, daar zullen ze eens allen in delen. Misschien word je er wel eens mee aangevallen. Je zegt, ja, maar wie zegt dat nu? Dat nu allemaal waar is. Opstanding der doden. Wederopstanding des vleeses. Je hoort het wel iedere zondag. En dat kan soms zo'n giftige pijl zijn. Hè? En hier staat het. Hè? Goede Vrijdag. Dat offer van Christus. En de doden staan op. Geestelijk doden, hè, die kunnen opstaan. Maar ook de doden die gestorven zijn, ze zullen straks opstaan. Het is ook zo'n verschil. De een tot eeuwige vreugde en de ander tot eeuwig afgrijzen, zegt Daniël. Maar wat een troost voor de kerk en ook nog wat onderwijs. Want nu wordt Jezus van het kruis afgehaald. En we hebben het net gelezen zo in dat Matthäus-evangelie. Dan is daar Jozef van Arimathea. En dan weten we ook uit andere evangelie van een Nicodemus. En dan gaan ze dat lichaam van het kruis halen. En dan wordt dat in dat graf gelegd. In de hof van Jozef van Arimathea. En dan gaat Jezus in het graf. Maar hier worden die heiligen opgewekt. En dan is dat eigenlijk ook een stille prediking. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten. En uw heilige zal van geen verderving weten. We gaan het nog zingen. Voordat we naar ons derde punt gaan. Uit Psalm 16, vers 5. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Psalm 16, vers 5.
Thank you.
Goede Vrijdag tekenen rond Golgotha. En we zouden het eigenlijk ook al paastekenen kunnen noemen, want het gaat over aardbeving, opstanding en verschijning. Een teken op de aarde, aardbeving. Een teken in de graven, opstanding. Een teken onder de mensen, vers 53. Want wat gebeurt er? Jullie hebben het ook al gelezen, gehoord. Jongens en meisjes, uit de graven uitgegaan zijnde, kwamen ze in de heilige stad. Ze zijn in het openbaar verschenen. Ik sluit me maar even aan bij Hellenbroek. Ze zijn met Goede Vrijdag opgestaan, zegt Hellenbroek. En na de opstanding van Jezus op Pasen in het openbaar verschenen. Want het ging natuurlijk niet om hen. Met eerbied gesproken, ze gingen niet Jezus al voor de voeten lopen. Door daar op zaterdag al in die stad te verschijnen. Terwijl Jezus nog in het graf lag. Ze zullen zich daar bij die graven hebben opgehouden. Maar na de opstanding komen ze in de heilige stad. En dan verschijnen ze er, ja wat staat er? Velen verschenen in de heilige stad. Noem je dat nog de heilige stad, Matthäus? Daar hebben ze toch, je kan beter noemen, de bloedstad. Want daar is een verschrikkelijke schuld gemaakt. Daar hebben ze Jezus verworpen. En het leven van Jezus uiteindelijk, daar zijn ze schuldig aan. Een bloedstad, de heilige stad. Eigenlijk ook een aanklacht, zegt Hellenbroek. Want het zou wel zo moeten zijn, de heilige stad. Dit moest Jeruzalem zijn. En daar wilde God onder Israël wonen, schrijft de kanttekenaar. En ze zijn velen verschenen, ze werden zichtbaar voor velen. En natuurlijk, hier is ook weer van alles over geschreven. Ik sluit me maar weer aan. Sommigen zeggen, hebben ze een verheerlijk lichaam gekregen, een soort opstandingslichaam, net als Jezus. En dan zijn ze ook verschenen hier en dan daar. En ze zijn dan op een gegeven moment met Jezus naar de hemel opgevaren. Het zou allemaal kunnen, staat er niet. Of Calvijn zegt, het kan ook wezen dat ze na hun taak te hebben volbracht, weer in hun graven hebben gerust. Calvijn kan soms wel eens wat nuchter zeggen. Ik sluit me er maar even zo bij aan. Ze hadden een taak. Wat voor taak? Ze moesten in die heilige stad er velen verschijnen. Het gaat over Matthäus, hè? Wat zei Matthäus nu ook alweer, gemeente? Die ging vanaf het begin van zijn evangelie zeggen, ja, dat Joodse volk, nu is die beloofde der vaderen gekomen, maar ze zetten hem eigenlijk buiten de deur. Matthäus 2, zie enige wijzen, daar komen ze uit verre landen. En die schriftgeleerden, die staan er als dode wegwijzers bij. Ze lepelen zo een heleboel op uit Micha, maar ze verzetten geen stap om naar Bethlehem te gaan. Maar die heidenen die komen. En dan zie je dat hele evangelie door. Eigenlijk de verwerping van de Messias. En dan komt het eigenlijk hier op het laatst tot een climax. He, hoofdstuk 28, die paasleugen. Eigenlijk is die paasleugen, ga nu maar zeggen dat Jezus dood is. Jezus is dood. En die discipelen die hebben hem gestolen, maar hij is dood. Nee, zegt Matthäus, hij is niet dood. Hij leeft. Ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Maar dat is de ernst van het Matthäus-evangelie. En daarom zal het koninkrijk Gods van u weggenomen worden en aan een volk gegeven wat zijn vruchten voortbrengt. En ik geloof dat je in deze versen daar toch ook iets van ziet. Want nu gaan die heiligen naar die heilige stad. En dan zijn ze er vele verschenen. Maar je leest eigenlijk niet één mens van het Joodse volk dat uitgaat naar Christus. Je leest van die heiden, om met dominee Honkoop te zeggen, de beul van het kruis. Die ging zeggen, deze mens was Gods zoon. Maar waar is het Joodse volk? Is dat geen aanklacht? Maar gemeente, zul je er niet boven staan op Goede Vrijdag? Zullen wij er niet boven staan? boven dat Joodse volk. Daar liggen nog beloften in de eindtijd natuurlijk. Maar verwerpen van Christus, dat doet u, dat doe jij, dat doe ik, als ik die zaligmaker niet nodig heb. En dat offer van Christus op Goede Vrijdag verachten, dan zijn we eigenlijk net als deze mensen. Dan horen we de prediking, want ja, die mensen zijn in de stad gekomen. En dat is zo een troost voor Gods volk geweest, want dan zagen ze daar hun bekenden weer. Als een teken. Ja, daar is een vaste troost. In leven en in sterven, ja zelfs na het sterven tot in eeuwigheid, in dat offer van Christus. Dus die vrienden die zijn getroost. Maar het is ook een appellerend teken. Want dan komen ze in die bloedstad, in die heilige stad waar Jezus verworpen is. En waar dat Joodse volk steeds verder gaat in die verwerping. En weet je, als ze nu die mensen zien lopen, weet je wat dat eigenlijk is? Een appel, bekeert u en leeft. Wat moet er nu nog meer gebeuren? Een duisternis over de hele aarde, 45. Een aarde die beeft, vers 51. Steenrotsen die scheuren, vers 51. Mensen die opstaan, vers 52. Heiligen die velen verschijnen in de heilige stad, vers 53. Wat moet er nu nog meer gebeuren om die mensen op de knieën te krijgen? Geliefde gemeente, wat moet er op Goede Vrijdag nog meer gebeuren om u, om jou, op de knieën te krijgen? En om te doen smeken om genade. Misschien hebben die mensen wel gebeefd. Misschien zijn die mensen ontzaglijk onder de indruk geweest. Moet je nu toch eens horen, moet je nu toch eens kijken, het is toch niet te geloven. En zij hebben ze ook gebogen. Maar weet je wat die heiligen nu ook zeggen? Je kunt nog zalig worden. Strijd om in te gaan, zou ik zeggen. Strijd om in te gaan. Dominee Honkoop zegt in die preek, God zou geen God meer zijn. Als hij niet voort zou gaan met zondaren te bekeren. Hij gaat nog door hoor. Dat wil ik ook nog eens even onderstrepen. Hier hoeft niemand moedeloos naar huis te gaan. Voor mij geen genade, want de Heere gaat nog voort om zondaren te bekeren. Ik zou het tegen jullie allemaal willen zeggen en tegen u, strijd om in te gaan. En het is ook zo'n verlossend teken. Dan ligt het, ja, die heiligen komen in die heilige stad. Dat zijn eigenlijk verloste kinderen Gods. En dat ligt nu allemaal in dat offer van Christus. En nu mag ik vanavond zeggen, troost, troost, Gods volk, zal mijn God zeggen, want uw ongerechtigheid is verzoend. En u hebt van de hand des Heren dubbel ontvangen, voor al uw zonden. En dan zeg ik het nog maar een keer met een zinnetje van dominee Honkoop in die preek. U kunt zo gemakkelijk zalig worden. Het is volbracht. U hebt niets meer mee te brengen. U hebt niets meer aan te brengen. Laat uw werk maar thuis. En gemeente, ik begrijp, daar moet licht over opgaan. Daar moet het licht over opgaan. Daar moet het paaslicht over opgaan. Want dat, ja, dat gaat gebeuren. Dat werk, daar zijn ze nog wel mee bezig. Die discipelen zitten achter de gesloten deuren. En die vrouwen lopen nog met wat potten specerijen te sjouwen. Maar als dan Jezus komt, dan gaat hun werk aan de kant. En dan is het zijn volbrachte werk alleen. Kijk, dat is nu uiteindelijk Goede Vrijdag en Pasen. En dan gaat straks Gods volk opstaan uit hun graf. Alle heiligen, ik geloof dat Rederis het zegt, die zullen na hun opstanding in het nieuwe Jeruzalem, in de heilige stad mogen verschijnen. Goede Vrijdag. Goede Vrijdag tekenen. Wij krijgen ook die tekenen nog te horen. Hè? En ja, die wijzen heen naar Pasen, aardbeving, opstanding, verschijning. En die Goede Vrijdag tekenen, die preken Jezus volbrachte werk. Alles, alles is voldaan. Dat is de werkelijkheid van Goede Vrijdag. En dat mag de beleving worden op Pasen. Als de opgestane zaligmaker zijn heiligen, want wat zijn ze, zijn heiligen, verschijnt in de heilige stad. En deze Goede Vrijdag tekenen roepen ons, mensen, op. Het laatste punt was teken onder de mensen. Nu zijn we hier allemaal met mensen. Allemaal Adamskinderen zijn we. En we leven allemaal op dezelfde aarde, in dezelfde wereld. En weet je wat die Goede Vrijdag tekenen dan zeggen? Zo gij zijn stem dan heden. Ik weet niet of je het morgen nog hoort. Ik weet niet of je het zondag nog hoort. Dan weten we geen van allen. Maar zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet. Maar laat u leiden. Amen. We willen eindigen met gebed. Heere, zegen zo uw woord, dat we er niet meer onderuit zullen kunnen. Hoe zullen we toch ontvlieden, ontvluchten, als we op zo grote zaligheid geen acht nemen. Laat uw volk het eens zien, dat ze zo makkelijk zalig kunnen worden. Door dat werk van Jezus. O, ze lopen zo met hun eigen werk te sjouwen soms. Wilt u het anders maken? Wilt u het licht erover doen opgaan? En Jezus bij hen komende. Zou dat mogen zijn, Heere? Die levensvorst. Want zo leeft die vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. Zegen zo, vergeef het onze. Heilig het uwe. En breng ons zondagmorgen weer in de kerk. Om dan die boodschap te horen. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Hoor ons, Heere, uit genade. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 95, vers 4. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Dat is onze slotzang. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.